Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het achtste vers van Psalm 91. Hij zal in alle ramp en pijn tot mij om uitkomst zuchten. En ik gestadig bij hem zijn in al zijn ongenuchten. Psalm 91, het achtste vers. Wij lezen vanavond uit Paulus' eerste brief aan de Korintiërs, het 15e hoofdstuk, de versen 12 tot en met 34. 1 Korinthe 15, de versen 12 tot en met 34. En in aansluiting aan de lezing van dit schriftgedeelte zingen we uit de 17e psalm en daarvan het 7e vers. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. 1 Korinthe 15 vers 12. Indien u Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. zo zijt ge nog in uw zonden. Zo zijn ook verloren die in Christus ontslapen zijn. En die wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk ze allen in Adam sterven, alzo zullen ze ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden aan hem die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Anders, wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij ook voor de doden ook gedoopt? Waarom zijn ook wij alle uur in gevaar? Ik sterf alle dagen, hetwelk ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Heere. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, te Efeze, wat nuttigheid is het mij? Indien de doden niet opgewekt worden, laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niet. Kwade samensprekingen verderven goede zeden. Waakt op rechtvaardiglijk en zondigt niet, want sommigen hebben de kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte.
Thank you.
Gemeente, wij doen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Onze tekst vindt u in 1 Korinthe 15, het hoofdstuk waar we uit gelezen hebben. 1 Korinthe 15, en daarvan de verzen 30 tot en met 32. Waarom zijn ook wij alle uur in gevaar? Ik sterf alle dagen, hetwelk ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Heere. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb te Efeze, wat nuttigheid is het mij. Indien de doden niet opgewekt worden, laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Zoeken wij nu Gods aangezicht en bidden wij de Heere om zijn zegen. Heere, laten we zo ook op deze zondagavond eerst nog weer tot u mogen komen. En hoort u ons als wij tot u bidden. Verhoort u ons ook, Heere, om Jezus wil. Als wij u om uw zegen vragen, nu in deze samenkomst der gemeente, nu we bijeen zijn om samen naar het evangelie te gaan luisteren. Op deze paasdag, deze dag waarop we gedenken dat gij, Heere Jezus, de dood hebt overwonnen en dat gij als de levende in de weg van verhoging zijt gegaan. De weg van verhoging die u straks ook weer brengt op de wolken des hemels om rechter van allen te zijn. Maar intussen hebt gij eer en heerlijkheid ontvangen. En intussen zijt ge gezeten op de troon uwer majesteit. En ge hebt het loon ontvangen op uw volbrachte middelaarsarbeid. Al wat gij gedragen hebt in de staat van vernedering, dat is voorbij. En dat draagt nu vrucht. Vrucht in uw verheerlijking, maar het draagt ook vrucht in de bekering van zondaren. Het draagt ook vrucht in de levendmaking van hen die van nature dood zijn in de misdaden en de zonden. Het draagt vrucht in de levensvernieuwing en in de bewaring die gij aan uw volk en kinderen schenkt. Heren, wij willen vanavond nog een ogenblik stilstaan bij de betekenis van de opstanding van u, o Heere Jezus Christus. Wilt u er ons oog voor geven? Wilt u ons een hart geven dat uw woord mag verstaan en dat ook uw woord in zijn levendmakende en vernieuwende en heiligende kracht mag kennen? We hebben dezelfde noden als vanmorgen. Trouwens, Heren, wanneer zijn wij ontslagen van onze noden en behoeften? Altijd zullen we behoeftige en nooddruftige mensen zijn. Laten we dat ook maar beleven, want dan is er plaats voor u. En dan kan die nood en die behoefte ons ook nog uitdrijven tot de troon van uw genade, om bij u te zoeken alles wat wij nodig hebben en wat we van onszelf niet bezitten. Heren, het is niet het ergste dat wij nooddruftigen en behoeftigen zijn. Het is veel erger dat wij daar zo weinig erg in hebben en dat we daarom u zo weinig nodig hebben. En dat wij ons inbeelden dat wij onszelf in vele opzichten kunnen redden. Ook al ervaren we het telkens weer in ons leven op aarde dat de dingen ons menigmaal bij de handen afbreken. En dat het allemaal anders gaat als wij hadden gedacht en gerekend. Al worden we er iedere keer weer bij bepaald, Heere, dat dit leven toch niet brengt wat we ervan gehoopt hadden, maar dat moeite en verdriet ons deel zijn. Dat er teleurstellingen en zorgen zijn en dat de dood echt ook werkelijk tot alle mensen doorgegaan is. En dan hier en dan daar toch weer ingrijpt en mensenlevens afsnijdt. En de achterblijvenden met verdriet en rouw doet achterblijven. Keer op keer worden we het gewaar, Heere, dat wij het niet in eigen handen hebben. En toch nemen we het vaak weer in eigen handen. En toch zijn we weer onze eigen helpers. O God, breng ons duidelijk aan de weet dat dat geen baat brengt. En kan het al niet voor het tijdelijke, zeker kan het niet voor het toekomende en voor het geestelijke en voor het eeuwige. We zijn en we blijven van u afhankelijk. Mogen we dan inderdaad ook die behoefte, die nood ervaren en beleven. En zo u ook als onze helper nodig hebben en leren kennen. Als onze redder, als onze toeverlaat. Heere, wilt ge u dan over ons ontfermen en ons nog uw zegen schenken, onverdiend, in deze kerkdienst. Laat uw woord voor ons mogen opengaan. Laten we verstaan mogen wat in dit schriftgedeelte door u is geopenbaard. Maar breng het ook daar waar het moet zijn in ons hart, namelijk waar het tot een eeuwige zegen gesteld kan worden. Laat het niet bij ons oor blijven, maar laat ons hart er ook bij en in betrokken worden, o God. En geef ons die genade die nodig is om zo met vrucht voor ons eigen hart en leven het woord te beluisteren. Denk aan alles wat op uw zegen wacht. We leven in een wereld, Heren, waarin de dood altijd nog zijn slachtoffers maakt. En het lijkt erop als we om ons heen kijken alsof het nooit Pasen geweest is. We leven in een wereld waarin niet alleen de natuurlijke, de lichamelijke dood telkens weer een werkelijkheid wordt. Maar waarin ook de geestelijke dood zo alomtegenwoordig is. En zo tastbaar aanwezig is. De geestelijke dood van het leven in de vervreemding van God. In de vijandschap tegen God, in de ongehoorzaamheid aan uw inzettingen. Heren, in zo'n wereld leven wij, van zo'n wereld maken wij deel uit. We zijn van nature net eender en precies dezelfde. O God, wil in deze wereld vol geestelijke dood uw majesteit, uw levendmakende kracht openbaren. En laat die geestelijke dood zijn prooi gedwongen loslaten, omdat u hem te sterk wordt en omdat u velen van zijn onderworpenen nog overbrengt in het koninkrijk van uw heerlijk en wonderbaar licht. En laat daartoe de prediking van uw woord ook op deze dagen nog dienstbaar zijn, Heere. Maakt u er nog gebruik van over de ganse aarde, om die boodschap tot zegen te stellen voor velen. Bekwaam uw knechten die ge ertoe geroepen hebt om dat evangelie te verkondigen. En laten zij niet te raden gaan met hun eigen wijsheid, maar alleen bij het licht van uw woord mogen handelen en spreken, geleid en bekwaamd en verlicht door uw Heilige Geest. Zegen ons, Heere, nadat u weet dat onze noden zijn, en denk zo nog aan ons, om Jezus wil. Amen. We zingen nu Psalm 49, de versen 4 en 6. 49, vers 4 en vers 6. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan. En vers 6, men denkt niet meer aan hun verleden staat. De gemeente van Korinthe was eigenlijk een zorgenkind voor de apostel Paulus. Het was wel een gemeente die hij mee had helpen stichten door zijn dienst, door zijn evangelieprediking. Had de Heere in die havenstad in Griekenland willen werken en er was een gemeente ontstaan. Maar de gemeente van Korinthe is, en dat blijkt ook wel uit de brieven die de apostel eraan geschreven heeft, voor de apostel steeds een probleem geweest. Er waren allerlei misstanden, allerlei verkeerde situaties in de manier waarop mensen met elkaar omgingen, in de manier waarop ze de zonde in de gemeente eigenlijk maar tolereerden. En het was ook een zorgenkind, deze gemeente, omdat allerlei dwaalleraars daar hun werk deden en de mensen in verwarring brachten. Daar moet de kerk des Heren trouwens altijd op bedacht zijn, dat de duivel veelvuldig gebruik maakt van de dwaalleer. En dat daardoor vele mensen de weg niet meer goed weten. En op allerlei dwaalpaden terechtkomen. Er waren in Korinthe mensen die, net als velen vandaag de dag, zeiden wat ze zelf dachten. En wat ze zelf vonden. Er waren van die, je zou ze vandaag noemen, mondige mensen die altijd maar zeggen, ik vind en ik denk en ik ben van mening. En Paulus heeft ervan gehoord dat er inderdaad in Korinthe van die mondige mensen zijn die het allemaal goed weten. En zij weten het zo goed dat zij daar in Korinthe de boodschap hebben verteld. Ik geloof niet dat er een opstanding der doden is. Ik vind dat dat niet kan. Dat is in strijd met mijn mening, met mijn denken, met mijn inzichten. Dat ze zo dachten, verschillenden, dat was een restant van het Griekse denken. Want het Griekse denken, dat bevatte onder andere deze stelling, dat ging uit van deze gedachte, dat de ziel verre veel belangrijker is dan het lichaam. De ziel is superieur en het lichaam is maar inferieur. Nu, als dat lichaam nou sterft en naar het graf moet, laat dat dan maar zo. Die ziel, die onsterfelijke ziel, is immers veel belangrijker. Laat dat lichaam daar maar in het graf. Dat lichaam is toch eigenlijk een belemmering voor de ontplooiing van de ziel. En in het licht van dit denken dat de mensen volledig doortrokken had, kunt u begrijpen dat de boodschap van de opstanding der doden nogal wat vragen opriep. Waar is dat nu goed voor? Dat de doden weer zullen opstaan. En dat kon niet en dat ze vonden dat dat onmogelijk was en ze vonden dat dat tegen alle logica en tegen alle reden in was en dus was het niet zo. En dat verkondigden die dwaalleraars en dat, ja, dat bracht velen in de gemeente van Korinthe toch in een stuk onzekerheid. En die onzekerheid mag niet blijven, want zodra de apostel Paulus ervan gehoord heeft, weet hij dat het zijn taak is om daar wat aan te doen, die dwaalleer te weerleggen en de mensen in Korinthe, in de gemeente daar, te helpen met de zuivere Bijbelse boodschap. En als Paulus dat in het 15e hoofdstuk van deze brief gaat doen, het zuivere Bijbelse geluid laat horen ten aanzien van de opstanding der doden, dan gebruikt hij eerst in dit hoofdstuk een aantal argumenten die hij ontleent aan getuigen. Getuigen die het allemaal op de een of andere manier gezien hebben dat de Heere Jezus uit de doden is opgestaan. Hij noemt in het begin van dit hoofdstuk verschillende namen van verschillende personen die hem, de opgestane zaligmaker, zelf gezien hebben. En die van die ervaring, van die ontmoeting met hem ook gesproken hebben. En als hij dat gedaan heeft, dan gaat hij een ogenblik van de veronderstelling uit dat die dwaalgeesten gelijk hebben. We hebben dat gelezen met ingang van het 12e vers. Gaat de apostel eens even op het standpunt van die dwaalgeesten staan. Als zij nu eens gelijk hebben met hun stelling dat de doden niet opgewekt worden, maar dat wat gestorven is ook in het graf blijft. Als zij eens gelijk hebben, stel je eens voor dat er geen opstanding der doden is. Wat dan? Wat zijn dan de consequenties? Wel, dan staat er natuurlijk geen enkele dode op. Als de doden meervoud niet opstaan, dan staat er ook geen enkele dode enkelvoud op. Dan is dus ook de Heere Jezus niet opgestaan. Maar het evangelie zegt dat hij wel opgestaan is. Dus is het evangelie onbetrouwbaar. Het is een bedrog. Dus is ook Paulus, die dat evangelie verkondigd heeft, een onbetrouwbaar prediker gebleken. Maar er zijn mensen die die boodschap van het evangelie hebben geloofd. Als de doden niet opgewekt worden en Christus dus ook niet opgewekt wordt en het evangelie dus onbetrouwbaar is, dan hebben degenen die in dat evangelie zijn gaan geloven zich vergist. Dan is hun geloof te vergeefs. En onder diegenen die geloofd hebben zijn er ook die inmiddels gestorven zijn en die in de hoop van het eeuwige leven gestorven zijn, die in Christus ontslapen zijn. Nu, als het allemaal niet waar is, dan zijn zij met al hun hoop in de opstanding van Christus toch ook verloren gegaan. Dan is alles ijdel. Wat staat er dan nog vast? Dan zijn we met recht de ellendigste van alle mensen. Als we alleen voor dit leven een beetje hoop op de Heer Jezus hebben. Geloven in hem. Als we meer niet hebben dan wat voor dit leven. Dan zijn we de ellendigste van alle mensen. En zo heeft Paulus met deze gedachtegang. En u ziet dat hij ook wat de manier van redeneren betreft tegenover zijn tegenstanders zijn mannetje stond. Zo heeft Paulus aangetoond dat de dwaling inderdaad een dwaling is. Met uiterst gevaarlijke en teleurstellende consequenties. Er blijft de mens niets meer over dan de wanhoop. Als dat zo is, wat zij zeggen. Maar we hoeven er niet bevreesd voor te zijn. Zo heeft de apostel vervolgens gezegd. Maar nu Christus is opgewekt. En dan verkondigt de apostel voluit het evangelie van Pasen. Zonder enige aarzeling, zonder enige twijfeling. Er is geen sprake van dat het te vergeefs zou zijn om in Christus te geloven. Er is geen sprake van dat het evangelie een onbetrouwbare boodschap zou zijn. God heeft er getuigenis aan gegeven. Christus is opgestaan. En iegelijk wie van Christus is zal met hem opstaan. Hij leeft en hij neemt in dat nieuwe leven de zijnen met zich mee. Maar alsof Paulus in zijn gedachtegang ziet, terwijl hij met deze brief bezig is, alsof Paulus in zijn gedachten ziet dat zijn tegenstanders nog niet overtuigd zijn door de argumenten die hij aangevoerd heeft, waarin hij het bedriegelijke van hun lering aangetoond heeft. Alsof Paulus denkt dat ook dat woord over de zekerheid van de opstanding tenslotte de twijfelmoedigen in Korinthe nog niet teruggebracht heeft tot een hernieuwd vertrouwen op het evangelie der waarheid, gaat Paulus met ingang van vers 29 nog een aantal andere argumenten gebruiken. En dan eerst in vers 29, en ik beken u gemeente dat ik niet begrijp wat die tekst bedoelt, wat de zin van die woorden is. Ik sla hem dan ook over. Dat woord over het voor de doden gedoopt worden, dat moeilijke argument dat de apostel gebruikt, dat ze ongetwijfeld in Korinthe begrepen zullen hebben, maar waarvan ik eerlijk moet zeggen dat ik niet begrijp wat de apostel daarmee bedoeld heeft. Ik weet wel wat er allemaal over gezegd is en geschreven is, maar ik weet niet of ik u daarmee moet vermoeien. Maar nadat hij dat woord gesproken heeft over het voor de doden gedoopt worden, komt hij tot zichzelf en zegt hij tot die gemeente van Korinthe, nou neem mij nu eens. Laat ik zelf nu eens een ogenblik een illustratie zijn. Ik ben alle uur in gevaar, zegt hij. En verderop, ik sterf alle dagen. En verderop, ik heb naar de mens tegen de beesten gevochten in Efeze. Een aantal ervaringen uit zijn eigen leven gebruikt de apostel. Waarom? We zullen zo zien waarom hij op zichzelf wijst. Maar eerst eens even zien wat hij hier eigenlijk zegt. Ik ben alle uur in gevaar. En als u wil weten wat de apostel daarmee bedoelt, dan heeft hij in de volgende brief aan de Korintiërs daar een uitvoerige omschrijving van gegeven, waar hij in 2 Korinthe 11 opsomt wat hij allemaal heeft meegemaakt en waarin die gevaren dan allemaal bestaan. In arbeid overvloediger, vers 23 van 2 Korinthe 11. In slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik 40 slagen min 1 5 maal ontvangen. 5 maal is Paulus dus gegeeseld geworden. 3 maal ben ik met de roeden gegeeseld geworden. 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid. En zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten. Dat is Paulus' onkostenrekening. Dat heeft hij allemaal op zijn zendingsreizen in dienst van het evangelie meegemaakt. Verdrukking vanwege het evangelie. Zijn gemeenschap met Christus geeft hem ook gemeenschap aan het lijden van Christus. En de boodschap die hij brengt, brengt ook de onkosten met zich mee. Trouwens, het is niet de enige plaats waarop de apostel zoiets zegt. In het eerste hoofdstuk van de tweede brief aan de Korintiërs heeft hij het eigenlijk ook al gezegd. Dat hij het vonnis des doods in zijn lichaam al omdroeg. Met andere woorden, ik zeg het even zo, hij is ter dood veroordeeld. Hij weet dat en hij wacht als het ware op de terechtstelling. Zo was zijn leven. En daarom zegt hij, vers 31, ik sterf alle dagen. Is het te veel gezegd als ik het zo uitleg dat Paulus elke dag zijn eigen begrafenis meemaakt? En dat hij elke dag de dood naast zich heeft? Dat is het risico dat de dienst van het evangelie voor hem meebrengt. En Paulus overdrijft niet, alsof hij denkt van, nu zullen ze wel denken dat ik grote woorden spreek. Nee, hij doet er als het ware een eed op in vers 31. Ik sterf alle dagen, terwijl ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Heer. Met die roem bedoelt hij ongetwijfeld de gemeente van Korinthe. Dat is zijn roem. Hij noemt de gemeenten die door zijn dienst hebben mogen ontstaan meer dan 1 keer. Zijn roem, zijn kroon, de beloning op zijn arbeid. Wel nu, daar in de gemeente van Korinthe die ontstaan is, daar ziet hij vrucht op zijn arbeid. Daar ziet hij dat de Heere met zijn arbeid heeft meegewerkt. Paulus mocht dienstbaar zijn aan de voortgang van het werk van Christus. En al was die gemeente van Korinthe dan een zorgenkind, en al baarde die gemeente hem de nodige moeite, hij heeft die gemeente toch gezien als zijn roem in Christus Jezus onze Heer. Maar waarom zegt Paulus dat nou allemaal? Waarom brengt hij ze dat in Korinthe nu allemaal in herinnering? Dat hij alle dagen sterft en dat hij de dood altijd bij zich heeft en dat hij elk uur in gevaar is. Zegt apostel Paulus dat om zich te beklagen? Om de mensen te laten zeggen, och Paulus, wat hebt u het toch zwaar en wat hebt u er toch veel voor over? Is dat een uiting van een soort nederigheid waarin toch eigenlijk ook weer de hoogmoed de kop opsteekt? Helemaal niet. Paulus wist wat eraan vast zat. Voordat hij zijn eerste zendingsreis ging doen. Voordat hij op pad ging op zijn eerste zendingsreis. Voordat hij de eerste meters had afgelegd. Had de Heere hem al getoond hoeveel hij om Christus wil zou moeten lijden. Dat wist Paulus. En daar had hij mee gerekend. En dat had hij ervoor over gehad. Nee, Paulus beklaagt zich niet. Wat hij hier doet is, hij gebruikt een nieuw argument om ze daar in Korinthe te overtuigen dat die dwaalleraars inderdaad een valse boodschap brengen. Want de vraag is, waar doe ik dat nou voor? Als de doden niet opstaan, als ze gelijk hebben, waar doe ik dit dan allemaal voor? Waarom zou ik dan elk uur in gevaar zijn? Waarom zou ik dan elke dag sterven? En dan gebruikt Paulus ook dat tweede argument in vers 32. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, te Efeze. Wat nuttigheid is het mij. In Efeze heeft hij daar letterlijk tegen de wilde dieren gevochten. Dat kwam wel voor. Dat was een van die wrede dingen die de Romeinen hadden uitgevonden. Dat ze slaven of dat ze krijgsgevangenen, overwonnenen van volkeren waar ze de oorlog mee gevoerd hadden, dat ze die in de stadion de wilde beesten lieten vechten. Die goede oude tijd. Toen ze zulke dingen deden. Moeten we dat van Paulus ook denken? Dat hij een keer voor de leeuwen geworpen is? Ik denk het niet. Ik denk dat Paulus Romeinse burgerrecht, waar hij zich meer dan eens, blijkens het evangelie op heeft beroepen, verhinderde dat ze met de apostel zulke maatregelen namen. Nee, Paulus zal zich in zo'n geval ongetwijfeld op dat Romeinse burgerschap hebben beroepen. Ik denk ook dat we het dan ook figuurlijk moeten opvatten. En waar denken we dan aan? In Handelingen 19 lezen we van dat oproer van de zilversmeden. Die zilversmeden die zilveren tempeltjes maakten en die verkochten ter ere van de godin van Efeze, Diana. Maar toen Paulus daar gepreekt had, en toen gingen de mensen die tempeltjes van die zilver, die winkels van die zilversmeden voorbij. Want dat klopte niet meer met hun nieuwe overtuiging. Geloof in God, geloof in Christus kan niet gepaard gaan met het hebben van zo'n zilveren tempeltje ter ere van die heidense afgod, die godin. Dus die zilversmeden leden schade. En toen kwamen ze met elkaar overeen om er wat aan te doen. En dat leidde tot een geweldig oproer. En de hele stad is op de been. Natuurlijk allemaal heidenen. Mensen die opgeroepen samengekomen waren. En ze worden in die grote vergadering die in het stadion in Efeze gehouden wordt, zo opgezweept. U moet het zich eens een ogenblik proberen in te denken. Dat ze daar 2 uur lang met elkaar geroepen, gescandeerd hebben. Groot is de Diana der Efeziërs. 2 uur lang. Dat is ontzettend. Dat is angstaanjagend. Als een menigte zo in de greep van een of andere redenaar gekomen is. Die menigte is tot alles in staat. Toen heeft Paulus het vonnis des doods in zijn zak gehad. Want daar staat hij. Als nietig mens tegenover die opgezweepte mensenmenigte. En toen moest hij als tegen de beesten vechten. Naar de mens. Ja, hij was ook niet meer dan een mens. Hij was ook maar een sterveling. En daar heeft Paulus de dood in de ogen gekeken. Wat nuttigheid is mij dat, zegt hij. Waar doe ik dat nu voor? Als de doden niet opgewekt worden, als Christus niet opgewekt wordt, als het evangelie een leugen blijkt te zijn, als geloven in Christus een ideaal is wat nooit bereikt wordt, als het te vergeefs is, als sterven, als ontslapen in Christus ook al ijdel is, wat doe ik dit dan voor? Dan kan ik beter een rustig leven gaan leiden. Dan kan ik beter wat anders gaan doen. Heeft Paulus geen gelijk? Volkomen gelijk. Als de doden niet opgewekt worden en als Christus niet opgewekt is en als het evangelie een leugen is en als geloof in Christus nutteloos is, Paulus, ga dan maar wat anders doen en loop dan maar niet langer gevaar en dan hoef je niet alle dagen meer te sterven en dan hoef je nooit meer tegen de beesten te vechten en zo de dood onder ogen te zien. Waar doe ik het dan voor? Maar Paulus wil maar zeggen, ik kan niet anders. Had hij dat al niet eerder in de Korinthebrief, die eerste geschreven? Wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Heeft Paulus het dan wel eens een ogenblik overwogen om ermee te stoppen? Waarom niet? Een mens van gelijke beweging als wij? Waarom niet? Dat is hem toch ook wel eens zwaar gevallen, dacht u niet? Dat ging hem toch ook allemaal niet maar vanzelf en heel gemakkelijk af. Die risico's, die zware last, die zorgen, die verschrikkingen, die littekenen, die pijn in zijn lichaam, die vrees voor wat komen zou. Een nacht en een dag in de diepte doorbrengen, in de golven drijven en niet weten of je nog een keer aan land zult komen. 5 keer de 40-1 gehad. In gevaren in de zee, in gevaren van rivieren, in gevaren van valse broeders, in gevaren van de heidenen. Heeft Paulus nooit eens een keer gedacht, nou moet ik er maar niet mee stoppen. En als je dan ook nog tegenstand ontmoet. En als je dan ook nog ongeloof ontmoet. En als je dan ook nog hoort dat ze in Korinthe helemaal van slag zijn. Vanwege innerlijke verdeeldheid en vanwege dwaalleraars. En vanwege zonde die daar maar goed gepraat en getolereerd wordt. Zou Paulus dan nooit eens gedacht hebben om er maar mee te stoppen? Maar toen, als hij dat al eens een ogenblik overwoog, dan kwam de overtuiging met verdubbelde kracht in hem op. En hij schreef het uit volle overtuiging. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Maar waarom gaat hij dan verder? Ten diepste om 2 redenen. En ze hebben allemaal met Pasen te maken. Waarom Paulus dan toch verder gaat? Omdat Jezus is opgestaan. En omdat de doden zullen opstaan. En dat geeft hem hoop. En dat geeft hem kracht. En dat geeft hem overtuiging. En dat geeft hem moed. En dat geeft hem volharding. En dat geeft hem alles wat nodig is om in die zware dienst van zijn meester toch verder te gaan. En dat doet hem als het moet weer nieuwe gevaren trotseren. En dat doet hem als het moet weer nieuwe moeiten aanvaarden. Want hij ziet over de dood en over het graf heen. Jezus leeft immers, maar nu Christus is opgewekt uit de doden. De steen was toch weg? Het graf is toch leeg? Hij ligt er toch niet meer? De dood is toch overwonnen? De zaligheid is toch verworven? En ten laatste van allen, zo mocht hij ook schrijven in dit hoofdstuk, is hij ook van mij. Zij het dan als van een ontijdig geboren, maar is hij ook van mij gezien. Jezus leeft. Jezus leven van zijn leven. Jezus dood van zijn dood. En in die kracht en in die wetenschap en in die zekerheid gaat hij verder. Kan hij niet anders dan verder gaan? Wee mij als ik het niet zou doen. En niet alleen Jezus leeft, niet alleen de dood is overwonnen, niet alleen de Vader heeft het werk van Christus goedgekeurd, niet alleen de schuld is betaald, maar ook de graven gaan straks open. De doden zullen opstaan, de apostel zal dat in het vervolg van dit hoofdstuk nader gaan uitwerken. Er is een leven na dit leven, het is niet voorbij als een mens sterft.
Er is eeuwige heerlijkheid. Die dichter van Psalm 49 had wel gelijk. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En het leven hier op aarde, dat is het niet. Er komt meer. Er komt iets beters. Er komt eeuwig leven. En dat doet Paulus volharden. Tegen zijn zin, nee. Met volle bewilliging. Geeft ook zijn hart. En met vreugde geeft hij zich eraan. Want hij weet het. Schrijft het ergens anders. Het zij dat we leven. Het zij dat wij sterven. Als dat nou had moeten gebeuren daar in Efeze. Of als dat nou had moeten gebeuren daar tijdens die schipbreuk. Of als dat nou had moeten gebeuren daar. Op welke andere plek dat de dood hem dreigde. Bijvoorbeeld toen hij gestenigd werd. En toen hij voor dood werd achtergelaten. Als dat nu had moeten gebeuren. Sterven. Het zij dat wij leven. Het zij dat wij sterven. Wij zijn des Heren. Ik ben het eigendom van mijn God en zaligmaker, zegt Paulus. Zoals hij het aan boord van dat slingerende schip in de storm op zee ook zei. De God wiens ik ben, welke ik ook dien. En met zijn levende heiland heeft hij een eeuwige bestemming. Straks is al het lijden immers vergeten. Straks is er immers niet anders dan de eeuwige heerlijkheid en verzadiging van vreugde. Het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. En daarom kan ik wel verder in dienst van mijn meester, schrijft Paulus. Ik heb een goede grond om het evangelie te blijven verkondigen. En de dwaaleraars in het aangezicht te weerstaan. En zielen toch te bemoedigen. En zondaren toch op te roepen om te geloven in de levende zaligmaker. En in de kracht van het evangelie. Oh, als het geen Pasen geweest zou zijn. En als Pasen geen vervolg zou krijgen in de wederopstanding des vleeses en in het eeuwige leven. Dan was het dwaasheid om te leven zoals Paulus leefde. Als de doden niet opstaan, weet u wat dan de hoogste wijsheid is? De wijsheid van beneden. Laten we eten en laten we drinken, want morgen sterven wij. Dat is het klimaat waarin de wereld leeft. En dat is de wijsheid waarbij de wereld leeft. Eten en drinken, want morgen sterven wij. Pluk de dag en zie dat je er zoveel mogelijk uithaalt uit dat leven. En dat je zoveel mogelijk vreugde schept. En dat je zoveel mogelijk geniet. En dat je zo weinig mogelijk leed en ellende meedraagt. En dat je zoveel mogelijk doet wat je wilt. Eten en drinken, of dat nou bedoeld is in de zin van feest vieren en in overdaad zwelgen. Of dat bedoeld is in de vorm van een fatsoenlijk leven met fatsoenlijke arbeid en wat spaarzaamheid. Maar waar de apostel op doelt is, alles op die ene kaart van dit leven zetten. Eten en drinken. Want er komt een einde aan. Sterven. Of zoals vandaag gezegd wordt, doodgaan. Want ook het spraakgebruik verruwt in een geseculariseerde tijd. Alsof de mens een beest is die doodgaat. Nou ja, als je nergens meer in gelooft, dan ben je ook niet veel meer dan een beest. Dat is het klimaat van de moderne mens. Maar daar past Paulus niet in. En daarom is Paulus een belachelijk figuur. Natuurlijk. En daarom is elke christen in de ogen van de moderne mens een belachelijk figuur. En om die belaching niet te hoeven meemaken, gaan een hele hoop christenen vandaag incognito door het leven. Want dat gedachtegoed, wat er toen was en wat er nog is, want de wereld verzint nooit wat nieuws. Het zijn altijd oude dwalingen in een nieuw kleed en oude ketterijen en filosofieën in een nieuw jasje. Dit gedachtegoed dringt immers ook onder kerkmensen binnen. Wat stelt het evangelie eigenlijk voor? Daar weten een hoop kerkmensen ook geen raad meer op. Maar Paulus niet al zo. Hij jaagt ernaar, schrijft hij aan de Filippenzen, of hij ook enigszins mag komen tot de wederopstanding der doden. Weet u wat het verschil is tussen Paulus en de wereld, tussen Paulus en de moderne mens, tussen Paulus en die mondige mens uit zijn tijd, tussen Paulus en de filosofen van zijn dagen van eten en drinken, want morgen sterven wij. Paulus denkt vanuit het leven. En de mens van beneden denkt vanuit de dood. Paulus denkt vanuit Pasen. Vanuit de hoop. Vanuit de overwinning. Want Pasen heeft de wissel omgezet. De dood komt, jazeker. Jazeker, dat weet Paulus ook. En daar houdt hij terdege rekening mee. Maar de dood is niet het laatste. Vers 26, de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Maar hij eindigt, de dood komt. Maar na de dood is het leven mij bereid. Sterven is mij gewin. En de graven gaan open. En wat gezaaid is in oneer wordt opgewekt in heerlijkheid. En wat gezaaid is in zwakheid wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Waarom? Waarom? Het is toch Pasen geweest? Jezus zei toch, ik leef en gij zult leven. En met dat voor ogen heeft Paulus er alles voor ogen. Hij denkt vanuit het leven. Hij leeft vanuit de overwinning. En hebt u het niet opgemerkt? Als je dat nou tot zijn juiste proporties terugbrengt, die wijsheid van beneden, laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Dat is nou juist denken en leven vanuit de dood. Vanuit de dood. Gemeente, we komen naar onszelf toe vanuit dit schriftwoord. Een ware christen is niet zoveel anders als Paulus. Een waarachtig christelijk en geestelijk leven is in principe dat leven wat de apostel hier tekent. Elk uur in gevaar. En ik sterf alle dagen. Leven we dan allemaal met zoveel risico's? Nee, zo bedoel ik dat niet. Al moet ook een christen, al moet ook een kind van God weten en beseffen dat de dood ieder uur wenkt. Maar zoals Paulus zegt, ik sterf alle dagen, laten we dat nou eens zien in deze zin. Ik moet elke dag losgemaakt worden. Sterven is toch losgemaakt worden? Sterven is afstand doen. Sterven is prijsgeven. Sterven is lege handen krijgen. Nou, in die zin is elke christen, elk waarachtig christen, net als Paulus, iemand die van zichzelf getuigen kan, getuigen moet, behoort te getuigen. Ik sterf alle dagen. Want je moet wat kwijt. En je moet wat van een hoop dingen afstand doen. Het vertrouwen op jezelf loslaten en opgeven. Je eigen voornemens eraan geven. Losraken van de wereld en van haar begeerlijkheid. Dat in de eerste plaats. Loslaten van de zonden. Loslaten van die dingen waar je in je natuurlijk bestaan aan vastzat. En waar je ook na ontvangen genade vanwege de overgebleven zonden zo menigmaal toch weer, ik zal niet zeggen nog weer helemaal aan vastzit, maar waar je je toch weer aan vastgrijpt. En wat toch in ieder geval weer invloed gaat uitoefenen en uitwerking krijgt in je leven. Loslaten. Afsterven. Soms betekent dat heel concreet dat je moet loslaten bepaalde mensen die tussen God en je ziel instaan. Dat je moet loslaten bepaalde gewoonten en gebruiken die tussen God en je ziel instaan of ingaan staan. Dingen die verzoekingen voor je gaan inhouden, die verleiding met zich meebrengen. Elke dag ermee afrekenen, opdat onze ziel rein en zuiver zal zijn. En opdat de gemeenschap met God ongeschonden en ongehinderd zou kunnen blijven. Met Christus leven, dat is met Christus sterven. En wat moet er niet veel afsterven? Anders is de vrede met God toch niet te beleven. Is het niet waar? Er is geen oprecht kind van God of hij voelt bij tijden de stervenspijn. Als de wil van God in zijn leven de overhand moet gaan krijgen en als die wil kruist met mijn wil. Als de wil van de Heere betekent een streep door mijn wil, zelfverloochening. Het kost ons onszelf. Wij die zo hoog stonden bij onszelf en wij die dat ik zo op de troon hebben verheven. De Heer Jezus zegt niet zonder bedoeling dat degene die achter hem wil komen, achter hem wil komen. Nog niet eens naast hem mag lopen. En nog minder voor hem uit mag lopen. U begrijpt wel, dat is ook zo vaak nog een kwaal in het leven van Gods kinderen. Zij zullen de weg wel uitstippelen. En zij zullen wel uitmaken hoe de Heere het moet doen. En zij zullen hun verlangens de Heere wel voorleggen. En hij moet daar zijn goedkeuring aan geven. Nee, niet vooruitlopen, niet eens naast Jezus lopen. Hij heeft de leiding. Hij is de leidsman en de voleinde des geloofs. En daarom zegt hij, achter mij komen. Achter mij komen. Die nemen dagelijks zijn kruis op. Ik sterf alle dagen. Je vlees, de begeerlijkheden van het vlees kruisigen. En dan gaat de weg anders dan wij ons hadden voorgesteld. En dan doet de Heere het anders dan wij ons hadden ingedacht. En dan snijdt de Heere er hier wat af waar wij zo aan vasthielden. En dan snoeit het snoeimes van de landman daar in ons leven, zodat er een nieuwe wond ontstaat. Ik sterf alle dagen. Zelfverloochening. Paulus is een belachelijk mens geweest in zijn dagen. Ze hebben in Athene ook om hem gelachen. Ze hebben met hem gespot, juist toen hij het over de opstanding had. De grond voor zijn bestaan, de grond voor zijn ijver, de grond voor zijn overtuiging, de grond voor zijn prediking. Jezus leeft en wij met hem. Ze hebben met hem gespot, ze hebben gezegd, we zullen je nog wel eens een keer horen. Voor vandaag hebben we genoeg. Paulus, een belachelijk figuur. U moet er maar op rekenen dat in de wereld van vandaag, van eten en drinken, en wij zeggen er dan ook nog bij vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Dat in de wereld van vandaag, met deze filosofie en met dit gedachtegoed, een oprechte christen hoe langer hoe meer een belachelijk figuur gaat worden. Vandaag leven we in een tijd niet van zelfverloochening, maar van zelfverwerkelijking. Je kunt er cursussen voor volgen. Zelfverwerkelijking. We moeten assertief zijn. Dat is de wijsheid van vandaag. Je moet wat van je leven maken. Je moet niet over je laten lopen. En in zo'n mentaliteit is het christelijk geloof natuurlijk de grote boosdoener. De grote boosdoener. Maar Paulus heeft geleerd dat hij zichzelf helemaal niet hoeft te bewijzen. En dat hij zichzelf helemaal niet hoeft te verwerkelijken. Want hij mag leven bij de wetenschap niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Er was een tijd in zijn leven dat hij ook zichzelf ging bewijzen. En dat hij zichzelf ging verwerkelijken. Hij deed het nog in de godsdienst ook. Dat is vandaag ook nog mogelijk. Om je in de godsdienst en op kerkelijk terrein te bewijzen en wat te worden. Maar God trok er een streep door. En het werd bij Paulus: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En nu leeft hij goden. Dat wil zeggen, hij leeft uit Pasen. Hij leeft met de hoop. Hij leeft met een zaligmaker. Hij leeft met een toevlucht. En hij heeft ook toekomst. En als hij het in de zwakheid van zijn vlees soms ook niet meer weet. En als hij het in zijn eigen zwakheid soms ook in zijn moedeloosheid niet meer ziet. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Dan mag hij toch weer terugvallen in die doorboorde handen van zijn zaligmaker. Die de sleutels heeft van de hel en van de dood. Gemeente, nou is de vraag natuurlijk of wij uit datzelfde geheim hebben leren leven. We hebben niet dezelfde opdracht als Paulus en we hoeven niet op dezelfde manier de wereld door. En we hoeven niet dezelfde risico's te lopen. Maar dat geestelijke, ik sterf alle dagen, ja, dat komt er toch wel bij. Als we waarachtig de Heere begeren te volgen. Kruis dragen. Waar leven wij uit? Eén van tweeën. Eén van tweeën, uit het leven of uit de dood? Waar begint ons denken? Waar begint ons leven? Op Pasen of in de paasloosheid? Wat een ontzettende tegenstelling, nietwaar? Laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Of, wat de apostel ergens zegt, het zij dat wij eten, het zij dat wij drinken. Doet het al ter ere Gods. Het zij dat we leven. Het zij dat wij sterven. Wij zijn des Heren. Wat een tegenstelling. De wijsheid van beneden. Eten en drinken. En sterven. En dan heb je het gehad. Ja, dan heb je het gehad. Maar het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dat zal wat zijn. Als je niet meer gehad hebt dan de paasloosheid. En dan die andere kant. Het zij dat we leven, het zij dat we sterven. Wij zijn des Heren. Geborgen. Gemeente, nogmaals, waar leeft u nou uit? Laat ieder dat nou voor zichzelf eens zeggen. Laat ieder dat nou voor zichzelf eens eerlijk onderzoeken. Zonder opsmukken, zonder dat je jezelf wat wijs maakt. Maar wat is nou het levensgeheim van ons geworden? Door welke geest zijn we nou beïnvloed? Door de geest van beneden, met die wijsheid van beneden. En dat is denken vanuit de dood. Of door de geest van boven. En door de wijsheid die van boven is. En dat is denken en leven vanuit het leven. Heeft Pasen in ons leven nou echt gevolgen? Maakt het nou verschil of we vandaag zouden horen Jezus leeft of Jezus ligt nog in het graf? Maakt dat nou echt verschil voor u? Voor uw persoonlijk leven, voor uw leven van elke dag, voor uw uitzicht, voor uw toekomst. Als u aan uw sterven denkt, als u aan uw graf denkt, maakt het nou echt verschil? Jezus leeft of Jezus ligt nog in het graf? Hebben we de dood al eens gezien in onszelf? Het uitzichtloze van ons verloren, van ons gevallen, van ons ellendige bestaan. En kregen we nu vanuit de doorleving van die nood en van die ellende en van die dood, die levensvorst nodig? Wat betekent Pasen? Wat betekent de paasvorst, de Heer Jezus? Ik weet van een man die 10 kinderen in het graf had. En die in geestelijk opzicht afscheid genomen had van zijn vrouw. Want ze leefden uit een totaal ander beginsel. En die op de ashoop zat en zijn zieke lichaam krabde met een potscherf. Die getuigde: ik weet, mijn verlosser leeft. Kunt u dat ook zeggen? Nou zeg ik niet dat u diezelfde weg van Job moet gaan, 10 kinderen in het graf en een vrouw waar je geen geestelijk contact meer mee hebt. en een ziek lichaam, wat pijn doet en wat jeuk geeft en wat de hele dag doorgaat. Maar als we daar dan toch iets van beleven in geestelijk opzicht. Ik sterf alle dagen, alle uren in gevaar. Ik heb altijd die geestelijke dood, die geestelijke dreiging bij me. Ik heb altijd die zonde nog om me heen. Ik heb altijd dat verderf dat nog bij me is in mijn binnenste. Ik heb altijd die vleeselijke begeerte die strijd voeren tegen de geest. Ik heb altijd dat verdorven vlees nog bij me. En ik moet eraan sterven, ik moet het kwijt. Als we het dan zo toch beleven, kruisdragen, zelfverloochening. Om dan vanuit de genade Gods en vanuit de overwinning van Pasen toch te mogen weten. Ik weet, mijn Verlosser leeft. En niet alleen dat. Job wist precies hetzelfde. Al leefde hij voor Christus en Paulus na Christus. Maar ze wisten toch in de grond van de zaak dezelfde dingen. Wat was Paulus' levenskracht? Waardoor kon hij gevaren trotseren? Hij wist twee dingen. Jezus leeft en ik zal leven door de dood heen. En dat wist Job ook. Wat gaf hem kracht om dat te dragen? Zijn bezittingen weg, zijn kinderen weg, zijn vrouw in geestelijk opzicht weg, zijn zieke lichaam elke dag een last, te zwaar bijna om te dragen. Wat gaf hem kracht om toch door te gaan op de ashoop? Die twee dingen. Ik weet, mijn Verlosser leeft. En de tweede, en als ze na mijn vlees, na mijn huid, dit mijn vlees zullen doorknaagd hebben, dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. De dood is niet het einde. Jezus leeft. En zijn volk gaat met hem mee de heerlijkheid in. Dat is leven. Al het andere, ja, je mag het noemen zoals je wil, maar dat is natuurlijk toch surrogaat. Dit is waarachtig leven. Dit is waarachtige zaligheid. God kennen in Christus en geborgen zijn in die zaligmaker die de levensvorst is. En te midden van alle strijd en benauwdheid mag zo'n ziel toch tegen zichzelf zeggen: o mijn ziel, wat buigt u neder. Maar, en denk dan maar aan de dag van de opstanding, de Heere zal uitkomst geven. Amen. Psalm 42, 3 en 5. laten wij samen de Heere danken. Heere, wij willen aan het einde van ons samen zijn uw grote naam ootmoedig danken. Gij hebt ons uw woord nog willen geven vandaag, Heere. En dat woord is op verschillende wijze tot ons gekomen, maar steeds vanuit dat heilsfeit dat gij opgestaan zijt, Heere Jezus. En wat een kracht bleek dat in het leven van de apostel die ons vanavond een ogenblik voor de geest kwam. Wat een kracht ontleende hij ook voor zijn arbeid, voor de vervulling van zijn roeping, aan het feit dat gij, Heere Jezus, zijt opgestaan en dat de doden ook zullen opstaan en dat hij het voor zichzelf ook wist. Dat u het hem beloofd en toegezegd had, ik leef en gij zult leven. Vanuit die verbondenheid aan u had hij genoeg aan u ook en kon hij het getuigen, ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Heren, dat geheim, dat levensgeheim, dat tenslotte toch ook het stervensgeheim van uw volk en kinderen gaat worden, leert u ons dat ook. Mag Pasen ook in ons leven uitwerking hebben. En als dat zo niet is, Heren, als wij nog leven vanuit de wijsheid en vanuit het denken van beneden, eten en drinken en morgen sterven wij en dan zullen we wel weer zien. Want dat is het in feite. Daar komt het op neer. In onze kortzichtigheid, in onze dwaasheid, in onze verblindheid leven we van nature zo en niet anders. Genieten hier en als het sterven wordt, nou ja, dan zullen we wel zien. O God, als dat nog de mentaliteit is van jongeren en van ouderen, houdt u ons dan eens goed en duidelijk voor dat dat denken vanuit de dood is. En dat u nu juist in uw genade, in het evangelie, daar wat anders tegenover geplaatst hebt. En dat dat andere zo veel, zo oneindig veel rijker is. Dat dat pas echt leven is. Al is het dan kruisdragen en al is het dan elke dag sterven. Maar na de dood wacht het leven. Christus leeft in mij. Het leven is me Christus. Het sterven gewin, Heren, zouden we er niet allemaal jaloers op moeten zijn? En zouden we in die heilige jaloersheid u ook niet gedurig moeten aanroepen en aanlopen om dat heil persoonlijk ook zo te mogen kennen en in de kennis daarvan toe te nemen en op te wassen. Schenk het, o God, en laat zo uw woord nog rijke vruchten mogen dragen. Al zijn we dan uitzonderingen straks in deze wereld die van beneden uit denkt, die vanuit de dood denkt en eigenlijk ook niet anders denken kan. Maar laat het ons dan een vreugde zijn. Een vreugde en een verwaardiging. Een onderscheiding om te mogen behoren bij die verachte en bespotte zaligmaker, die evenwel koning der koningen en Heere der heren is. En die straks al zijn beloften vervult en zijn volk op tot zich neemt in eeuwige heerlijkheid. Heren, breng ons morgen ook nog weer samen onder uw woord. Zegen de prediking ook dan in het midden der gemeente. En hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 73, het 12e vers. 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.